Goedendag luisteraars voor weer een nieuwe TP Talks. Vandaag gaan we het hebben over zeekabels. En dat is een heel mooi onderwerp en dat ga ik doen met Martin Prins. Ambassadeur volgens mij van de Zeekabelcoalitie. Ik weet al een aantal dingen van Martin Prins, maar misschien kan dit allemaal beter even zelf vertellen. Dus Martin, wie is Martin en hoe ben je erin gerold zo?
Nou, ik ben Martin Prins, zoals je net al zei. En jou ken ik al een tijdje zijdelings, hè? Ja, je broer ooit. Ja. Want ik ben begonnen bij Compaq Computer. Ja. En dat is begin jaren 90. En daar ben ik uiteindelijk de IT-directeur geworden voor de 7 grootste landen. Toen we Digital en Tandem hadden overgenomen. Toen ben ik telecomwereld ingegaan. Toen ben ik Chief Operating Officer geweest bij Enertel, datacenters gebouwd. En sinds die tijd heb ik me eigenlijk meer begeven in datacenter bouwen, cloudpartijen, dat soort zaken. En uiteindelijk in 2017 ben ik er een beetje uitgestapt. En in 2017 toen ben ik mee gaan helpen met een vraagstuk wat er lag in de provincie Zuid-Holland. Heb ik me verbonden aan Innovation Quarter. En toen ben ik gaan kijken naar landingen van datacenters. Alleen dan niet in Nederland, maar in Zuid-Holland. En in dat gremium ben ik ook tegen zeekabels aangelopen. En toen ben ik bezig gegaan met een traject. Dat heet het Erasmus traject. Het zou een kabel zijn tussen Rotterdam en Londen eigenlijk. En daar ben ik bezig gegaan met een consortium bouwen. En dat was eigenlijk een heel mooi traject. En tijdens dat bouwen van het consortium heb ik wat sessies georganiseerd. En waren er wat mensen vanuit AMZIX en vanuit SURF, die waren naar PTC geweest. Dat is een heel groot, dat weet jij waarschijnlijk als beste, in Honolulu. Is dat een telecomconference. En daar werd nogal negatief gesproken over de positie van Nederland als het gaat om datacentervestiging, vestigingsklimaat in het algemeen voor telecom en datacentersector. En dat is eigenlijk wel raar, want Nederland is natuurlijk van oudsher echt een kern van groei geweest. En nog steeds nummer 4 als het gaat over data transfer point in de wereld. Ja. Die mensen hebben gezegd, als er zo slecht over ons wordt gesproken, om allerlei redenen, dan moeten we wat aan doen, want wij moeten in Nederland onze connectiviteit op een hoog punt houden. Nou, die mensen die kwam ik tegen in die tijd en die waren op zoek naar een ambassadeur. Die ambassadeur, dat is een ambassadeur van een coalitie. Ja. En dat is een publiek-private samenwerking van industry partners, waaronder dus SURF en AMZIX, maar ook NLEX, Digital Realty, andere datacenterpartijen. En een nationaal, zeg maar SURF, je weet wat SURF is, dat is een National Educational and Research Network provider. Die hebben heel veel aan dat er heel veel hoge transmissiecapaciteit richting Nederland gaat voor allerlei onderzoeksdoelstellingen. Het ministerie van Economische Zaken zit erin, grote sponsor overigens. En er is ook veel medewerking van de Rijkswaterstaat. Ja. En wat ik doe, is het vertegenwoordigen van Nederland bij internationale conferenties. Het zoeken van relaties, meedoen of bekijken of er consortia in de maak zijn. Eigenlijk alle bewegingen die er zijn als ambassadeur van die coalitie.
Ja, klinkt als een leuke job. Zeker als je af en toe naar Honolulu mag en andere gebieden. Ja. Hey, wanneer kwamen ze op jouw pad en zeiden we, goh, beste Martin, kun je ons helpen om onze slechte naam in Nederland een beetje op te poetsen? Wanneer was dat, hoeveel jaar geleden?
Dat is eigenlijk begonnen toen er een initiatief, dat heet Far North Fiber, en dat is een consortium van destijds van Japanse en Finse partijen, naar Nederland kwam tijdens Pinkster in 2023. En in september zijn zij bij mij, 8 september zijn ze bij mij op een sessie geweest waar ik het net over had. Ja. En toen werd bekend dat een ambassadeur werd gezocht. Dus ik heb in een selectieprocedure gezeten.
Ja.
En 1 januari 2024 ben ik daarmee begonnen.
Okay. Dus je bent ruim een jaar bezig, denk ik.
Ja,
dus, we gaan het straks hebben over zeekabels en wat het zijn en wat ze doen en zo. Maar zie je al enige progressie? Is Nederland al wat beter op de kaart gezet als het gaat om landingsland voor zeekabels?
Ik zou natuurlijk gek zijn als ik zei dat het nu niet wat beter was. Nou, er is in ieder geval weer veel aandacht voor. En we worden ook herkend en erkend dat het wat makkelijker wordt om bij ons te landen. Ja. En dat is al een deel van mijn missie.
Ja.
Bijvoorbeeld het IUMA-project, waar we misschien straks nog eventjes over kunnen spreken. Dat heeft ook mede dankzij de samenwerking met de Zeekabelcoalitie veel meer tractie gekregen in Nederland.
Ja. Ja. Hey, nou, misschien even een stapje terug nog naar zeekabels. Misschien eerst even uitleggen, wat zijn er voor dingen? Hoe zien ze eruit? Hoe ziet die industrie er een beetje uit? En hoe staat Nederland op dit moment op de kaart met zeekabels? Hè? Ik heb altijd begrepen dat er Heel vroeger waren natuurlijk altijd heel veel zeekabels. Althans, waren er een paar met één of twee draadjes waar één telefoongesprek over kan. Ik heb nog eens een keer een boek gelezen, het heette The Death of Distance. Dat ging toen over bellen met transatlantisch naar Amerika. En dan zat er iemand op de lijn en die hield hem open om die lijn maar te houden. Dus die tijd is natuurlijk ver achter ons.
Ik wil stellen, ja.
Ja. Maar misschien liggen die kabels nog steeds ergens in de grond en worden gebruikt. Maar hoe ziet de situatie er op dit moment uit? Qua Nederland en over zeekabels. Wat zijn het eigenlijk precies?
Ja. Nou ja, wat je net al zei, het is begonnen eigenlijk in de tijd van de telegrafie. Hè? Dus rond 1858 had je volgens mij de eerste intercontinentale zeekabel. En daarvoor al tussen Frankrijk en Engeland. En dat ging eigenlijk alleen maar telegrafieverkeer. Ja. Dat is, piepjes.
Ja. Ja.
Uiteindelijk doen we nog steeds hetzelfde, want piepjes, dat is data. Hè? Ja. En voice is ook data.
Ja.
En zo'n beetje met de komst van het internet is dat wel heel erg veranderd. Want voor die tijd was alles synchrone transmissie. En na die tijd, dat synchrone transmissie kent iedereen nog wel uit de oude telecom tijd, denk ik.
Daar gaan we niet te ver op in. Ja.
Nee. En tegenwoordig is alles data. Dus die datakabels, die zijn enorm uitgebreid over de zee. Als het gaat om Nederland, wij hebben op dit moment 11 aanlandingen in Nederland. En daar waren er ooit 13. Die dingen verouderen namelijk. En wat vooral heel erg vervelend is om te zien als je naar Nederland kijkt, is dat er niet heel erg veel intercontinentale kabels aanlanden. Maar die waren er wel. We hadden bijvoorbeeld de TAT-14, dat zeg je niks. Maar de samenwerking van vrij grote incumbents, onder andere destijds KPN.
Ja.
Atlantic Crossing 1 kabel die er nog is. En die wordt binnenkort gedecommissioned.
Ja.
En het probleem met Nederland is dat als wij die dingen maar laten decommissionen en er wordt niet vervangen, dan heeft dat impact op de groeimogelijkheden van de digitale economie in Nederland.
Ja.
Nou, hoe ziet zo'n kabel eruit? Hè? Zo'n kabel is eigenlijk een bundel fiberparen. En die heb je in verschillende gradaties. Je hebt ze met 10 fiberparen, bijvoorbeeld 12 fiberparen over een hele grote afstand. Er zijn grote repeat systemen, dat is allemaal heel erg duur. Je moet ook power feed equipment aan alle kanten op de kust worden gebouwd. En er moet natuurlijk overal licht worden versterkt.
Ja.
Dat is een vrij kostbare aangelegenheid. Een miljard heb je zo uitgegeven aan zo'n kabel, om even een idee te geven. Ja. De capaciteit op zo'n kabel is ook wel interessant. Want tegenwoordig kun je over 1 fiber per 1,8 terabit per seconde afwikkelen. Dat is natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid data.
Ja.
Dat is dus gegroeid van, laten we zeggen, 50 megabit per seconde naar dit per er is een glasvezel.
Dan maak je ook gebruik van verschillende kleurtjes, of is dat?
Dat begint nu te komen.
Okay.
Dat is nog niet in de zeekabelindustrie is dat niet heel erg gewoon. Daar heb je ook nog unrepeated systemen. Bijvoorbeeld tussen hier in Engeland. Hè. Als het binnen de 300 kilometer grens valt, dan zijn die systemen eigenlijk, dan kun je gewoon ongelimiteerd fiberpers neerleggen, hè, want die hoeft niet te versterken.
Ja.
Tegenwoordig de techniek die gaat niet verder dan 48 fiberpers versterkt.
Ja.
En dan kun je je voorstellen dat het alleen dat enorm dure kabels zijn. En dan heb je, wat vooral belangrijk is dat die kabels moeten worden verstevigd. En er zit een hele armoring constructie omheen, er zit een polycarbonaat constructie omheen. Er zit een stuk koper zit erin voor de versterking. En daarna heb je wat cores met misschien nog wat armoring omheen, afhankelijk van hoe diep je ligt in de oceaan.
Yeah.
Diepe oceaan, laten we zeggen vanaf 500 meter diep, daar wordt eigenlijk helemaal niet meer gewerkt met armoring, want daar kan geen anker naartoe.
Nee.
En als op het moment dat je in de buurt komt van dit continentaal plat, vooral bij Nederland, de Noordzee is een ondiepe zee, hè?
Ja.
20, 30, 40 meter diep. Ja. Daar moet je dus echt met de double-armored kabels werken. En die graaf je dan ook weer in. Dat werd net al een beetje besproken in ons vorige gesprek. Die moeten zo'n 1,5 tot 3 meter diep worden ingegraven. En omdat het vrij druk kan zijn op zo'n zee, moet het af en toe ook een andere infrastructuur kruisen. En daar moet je dus rock dumping doen. Dat is een enorm duur traject, maar het gebeurt heel veel. Hè?
Ja.
Je ziet dat er vrij veel wordt gebouwd. En zo. Ja.
Heb je dan van de zeebodem bijvoorbeeld ook een klikmelding nodig? Zoals we in Nederland hebben?
Nou, de ruimtelijke ordening op die Noordzee is echt heel erg van tevoren bepaald. Er zijn ook allerlei trajecten vanuit de overheid die dat constant, die zich daar constant mee bezighouden. Hè? Een wind op zee project bijvoorbeeld, samenwerking met de industrie. Waar dat dan het beste kunnen zijn. En dat plaatsen ervan, dat is een bread and butter voor onze industrie.
Het ligt als het ware van tevoren gedefinieerde snelwegen waar je het in kan leggen of kan ingraven.
Dat zou een ideale situatie zijn. Het is in kaart gebracht. Je hebt het over klik en klik is meer achteraf. Hè? Als je gaat leggen, weet je waar het ligt. Ja. Vooraf is een heel ander verhaal. Dan moet je echt gaan plannen van tevoren. En die planning, daar is nu niet heel veel aandacht voor zeekabels die data versturen.
Nee. Nog even één over die ankers. Hè? Er zijn redelijk wat ankers in de Oostzee die spontaan uit een boot hangen en een kabel slopen. Dat is dus de reden waarom ze versterkt moeten worden.
Ja.
Maar elke keer gaan ze wel stuk, begrijp ik.
Ja, natuurlijk. Ja. Heb je hier wel zo'n anker gezien?
Ik voel dat het een groot ding is.
Dat zijn echt enorme grote dingen. Dus, yes. Kijk, er zijn ongeveer 600 kabelsystemen op de wereld. Ja. En growing. Hè. Een groot deel daarvan, ongeveer een derde daarvan, is van de big tech.
Ja.
Maar er zijn 600 van die systemen. Er zijn ongeveer 200 breuken per jaar.
Wereldwijd.
Wereldwijd. En die breuken die worden heel vaak inderdaad door anchor dragging wordt dat veroorzaakt. Ja. Maar dat kan ook allerlei geologische redenen hebben. Bijvoorbeeld zandduinen die ontstaan door stromingen. Aardbevingen, noem maar op.
Ja.
Er zijn vloten voor die dat constant, zeg maar, dat hoort bij de SLA op zo'n omgeving.
Yeah.
Die varen uit en die graven, of die hijsen ze op en die repareren dat. Dat gaat meestal binnen 10, 15 dagen is dat geregeld. Dat zo'n anker erop terechtkomt, dat heeft ook heel vaak te maken met bijvoorbeeld vissers. Hè. Vissers die mogen alleen maar in bepaalde gebieden vissen.
Yeah.
Nou, die zetten lekker het transponder uit, die varen aan de andere kant uit, die gooien dat anker uit en dat doen ze een beetje slepend, zodat ze toch nog wat vaart maken. En met anchor dragging heb je vrij vaak dat soort breuken.
Okay. Ja. Dus het feit dat we de laatste tijd zoveel erover horen, zeker in de Oostzee, is eigenlijk bijzonder, want het gebeurt elk jaar 200 keer.
In die zin is het niet zo heel bijzonder. Nee. Maar ik ga het niet lichtzinnig opvatten, zoiets.
Nee, dat moet je ook zeker doen. Nee. Ja, want volgens mij had TNO ook iets bedacht om die kabels te controleren of te toetsen of te testen. Hoe werkt dat dan precies?
Nou, TNO is daar inderdaad mee bezig. Hè. Je hebt distributed acoustic sensing. En distributed acoustic sensing is een technologie waarbij je eigenlijk een kabel of een van de fiberpairs besteedt om op opgezette afstanden een sensor neer te zetten, wat akoestische sensor is.
Ja.
En daar kun je heel veel mee. Daar kun je eigenlijk scheepbewegingen mee bekijken. Maar en je kunt ook het geluid van het type motor ermee opvangen. Je kunt vissen kun je mee in kaart brengen. Je kunt dus fingerprinting doen, zeg maar ook. Hè, voor wat voor boten komen er overheen. Dat is ook heel interessant voor allerlei research data die heel veel partijen interessant vinden. Het is een beetje samenwerking met systemen die met camera's werken op die windparken, die windmolens. Ja. Zou dat een vrij goede dekking kunnen geven over wat er gebeurt op die zee?
Ja.
Want de zee is wel vrij groot. Hè? Het is niet makkelijk om daar beweging in te zien. In te ontdekken.
Even terug naar die kabels. Je zei al van, God, Nederland heeft er nu, volgens mij, we hadden 13, 14, we hebben nu 11. Er komt er eentje bij, Ioma.
Ja, Ioma,
die komt eraan.
Heel mooi trekt.
Ja, wanneer begint dat? Wat levert dat op? En volgens mij gaan we naar de Noordics toe met die kabel.
Ja, dat klopt. Ja, hij gaat helemaal vanaf het noordelijke stukje van Frankrijk naar het zuiden van Engeland. En dan landt hij in Scheveningen. En de overkant ook nog een keer bij de UK. Dan naar Eemshaven en van de Eemshaven naar Wilmshaven is dat volgens mij in Duitsland. En dan naar boven naar Noorwegen.
Ja.
Dat is een heel mooi systeem. Dat is een 48, origineel een 48 per repeated systeem. Dat gaat helaas terug naar een 24 per repeated systeem. Dat wordt gelegd door Octal Submarine Networks, hoogstwaarschijnlijk. Ja?
Ja.
Hoogstwaarschijnlijk. En dat systeem. Dat is ook heel erg interessant bijvoorbeeld voor distributed acoustic signaling, sensing.
Ja.
En dus daar zijn ook allerlei bewegingen mee. Maar wanneer is dat gestart? Zo'n idee, dat die incubatietijd is vrij lang. Dus ik denk dat dit zeker al 3, 4 jaar geleden gestart is.
Ja.
Wij zijn ermee in aanraking gekomen 1,5 jaar geleden met deze partij. Toen was er alleen nog maar sprake van een kabel van Engeland naar Eemshaven naar Noorwegen. Dat breidt dus uit. Hè. Nu is er een rough order of magnitude begroting gemaakt.
Ja.
Waardoor de financiering kan worden compleet gemaakt. Wij hebben er bijvoorbeeld zelf vanuit onze coalitie samengewerkt om in een pre-permitting fase de route in de zee reeds
te bepalen.
Ja. Waardoor de vergunningverlening veel eenvoudiger zal verlopen. Ik denk dat als zij tekenen voor de opdracht bij de marine, bijvoorbeeld bij ASN, hè, dan duurt het nog 2 jaar voordat het live is.
Ja.
Dus ik denk dat 2027 zou vroeg zijn.
Ja. En dan even over de. Je zei, we zijn terug van 48 naar 24. Dat is natuurlijk een kostenplaatje. Ja. Ja. Die kabel kost. Nou,
dat is niet alleen een kostenplaatje. Hè? Nee, dit grijpt een beetje in op wat Big Tech betekent voor ons.
Oké, leg ze uit.
Nou, kijk, Big Tech die heeft zelf ook heel veel zeekabels. En dit systeem, dat IUMA-systeem, is echt een open access systeem bedoeld voor allerlei partijen die iets doen met dataverwerking.
Ja.
En daar sluiten ook open access lokale en terrestrial partijen op aan, zoals een Eurofiber, een Reliant, een KPN enzovoort.
Mm-hmm.
Big Tech doet dat niet. Hè. Big Tech legt in principe voor zichzelf aan.
Ja.
Naar de knooppunten die zij zelf definiëren.
Ja. Bijvoorbeeld wat Facebook of Meta nou doet in de zuidelijke kant van Europa.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En wat Google doet in het noorden van Europa. Dat is ook niet zo raar, hè, want daar is de stroom goedkoop. En het is er ook nog gewoon. Er is ruimte.
Ja.
Noem het maar op. Nou, maar wat Big Tech ook doet, is ze houden een enorme claim op de resources voor zo'n zeekabel. Dus als Google zegt in de Pacific van ik wil graag met NEC, wat ook een hele grote zeekabelproducent is. Als ze daar een goed claim op hebben, dan is dat niet meer beschikbaar voor een klein kabeltje in de Noordzee.
Nee. Ja.
En NEC is het toevallig een partij die dan de techniek heeft om 48 van die kabels op een repeat systeem te zetten. 48 per.
Ja. Oké, dus eigenlijk is het een kwestie van beschikbaarheid van de juiste skills. Zeker. Die, die doet beseffen, toch geen 48, doe maar 24 bij wijze van spreken.
Mm-hmm. Ja.
Ja. En de kosten van zo'n kabel, je zei het al, die lopen in de honderden miljoenen, zo niet een miljard of meer.
Ja, als het intercontinentaal is. Hè?
Ja. Hoe ziet de business case van zo'n lijn eruit? Hè? Want het is een consortium, die legt hem aan en die commissie en die banken en dat soort partijen gaan natuurlijk het geld geven. Waar zit het verdienmodel dan voor zo'n kabel?
Nou, het zijn IOU's over een hele lange tijd. Dus het is wel een enorme diepte-investering. Maar daarna worden ze echt zeg maar op basis van 10, 20, 30 jaar worden ze doorverhuurd eigenlijk.
Ja.
Met uniek gebruik voor de partijen die dat dan afnemen. En dat zijn echt bedragen van vele miljoenen per fiber.
Ja, dus op dit moment zijn er al bedrijven in Europa of in de wereld die zeggen, ik wil één draadje wel hebben. Zeker. Een soort dark fiber dan, maar dan met licht erin straks. En die is alleen van hun, die mogen zij gebruiken, Kunnen ze zelf toewijzen. En als er voldoende bedrijven zijn die zeggen, ik doe mee, dan is er een go vanuit zo'n consortium van, we gaan door.
Exact, ja. Die business case die wordt inderdaad vanuit capaciteitsvraag wordt die vooral opgebouwd.
Ja. Oké. Hey, en je zei van, het is belangrijk dat Nederland kabels krijgt of houdt die landen op onze shores, om zo te zeggen. Wat gaat er mis of wat gaat er niet goed als plotseling blijkt dat we steeds minder van die kabels krijgen?
Ja, dan is de aanvoer van je
van data, hè, van je grondstof.
Je levensader voor de digitale economie, die wordt dan slechter. Hè? Nederland is natuurlijk een land wat heel veel backhaul heeft richting zijn hinterland.
Ja.
Wat op zich heel goed is, want die data komt natuurlijk ook terug in onze omgeving. Maar op het moment dat jij intercontinentaal niet meer een directe verbinding hebt, dan is dat problematisch voor bijvoorbeeld de National Educational Research Network provider die hier is, SURF. Astron heeft hier in Dwingelo enorm instituut. Een van de meest, volgens mij wereldvermaard instituut met zaken die te maken hebben met sterrenkundig onderzoek.
Ja, dat gaat om heel veel data altijd.
Heel erg veel data is dat. En het moet ook heel snel zijn. Dus dat zou je dan hier niet meer kunnen doen, dat soort zaken.
Dan vertrekken dat soort bedrijven uit Nederland, is de verwachting? Dat
gaat wel zeker vertrekken, want je moet die data gewoon kunnen verwerken en snel ter beschikking hebben in jouw land.
Ja.
Er zijn ook allerlei andere bewegingen. En je hebt nu bijvoorbeeld allerlei artificial intelligence zaken.
Ja.
Daar heb je het trainen en het verwerken van die initiële data. De data die daar naartoe wordt gebracht. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld in de Nordics. En dat moet natuurlijk via netwerken ook weer gestuurd worden naar de inference datacenters.
Ja.
Zodat je hier lokaal wat mee kunt.
Ja.
Daar heb je absoluut dat soort verbindingen van nodig. Als je die niet meer hebt of niet aan laat groeien, dan gaat het op een gegeven moment in je weg. Want dan wordt is die groei hier in ieder geval niet meer aanwezig. Nee.
En wat je zei, dus we zijn een soort voorland, net zoals Rotterdam natuurlijk ook het voorland is van Duitsland en de landen op Europa. Dat zijn we dus ook voor zeekabels, begrijp ik, voor kabels. Wij sluizen het allemaal door naar de landen achter ons.
Ja, dat is onze hinterland. Hè? Ja. Een onderzoek laten doen door Axiom Terabit. Omdat we dat zelf ook wel wilden begrijpen natuurlijk. Hè? Als je een land vertegenwoordigt, dan moet je ook iets doen met die data die daarbij komt. Ja. En wij hebben zeg maar nu een empirische onderzoekdata, waarin we eigenlijk gewoon heel goed kunnen zien dat de aankomende 10 jaar een groei wordt verwacht. Een compound annual growth rate van 10%, van 35% op jaarbasis.
Ja, van de datacapaciteit die wij zouden moeten doorzetten naar ons achterland.
Data transfer. En dat gaat naar 7 belangrijke landen.
Ja.
Okay. Als je die groei in oogschouw neemt, dan heb je dus ruimte voor tenminste 2 intercontinentale verbindingen op het land. Dat vertegenwoordigt dat met gemak.
Ja.
En dat moet je dus ook doen. Als je dat niet doet, en die groei die gaat sowieso ergens plaatsvinden, dan verschuift dat met gemak naar een Frankrijk of een Denemarken of wat dan ook.
Ja, en wat zou daar mis mee zijn, Martin?
Nou ja, ik woon in Nederland.
Ja. Dus, nee, maar dan zeg je eigenlijk, dan verliezen wij onze voorsprong of verliezen onze unieke positie.
Ja, dan verliezen we de positie.
Digital port van Europe.
Absoluut, ja. Digital gateway to Europe, wat Stijn Grover graag zegt, van de Dutch Data Center Association. Ja.
Oké.
Dan ga je daar echt miskleunen.
Ja. Hey, nog even een stapje terug over de incumbents en de big tech. Hè. Net al even aangestipt. Ik heb al begrepen dat vroeger, in de early days, waren het voornamelijk de incumbents. Ja. De telecom, de KPN's, de Deutsche Telekom's, die lijnen aanlegden in de zee. Dat is nu helemaal aan het shiften naar de Meta's en de Google's die het eigenlijk aanleggen. Ja. Kun je iets zeggen over die dynamiek en de verhouding in dat speelveld?
Ja, dat is wel een heel erg interessant onderwerp. Kijk, op het moment dat een big tech zo'n kabel aanlegt, dan doet hij het eigenlijk alleen maar voor zijn eigen purpose. Mm-hmm. En er zijn sommigen bij die zeggen, nou weet je, de overcapaciteit kunnen we misschien tegen kost nog een andere partij kwijt.
Ja.
Meta doet het net een beetje anders als Google, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Ze bouwen voor zichzelf. Mm. Incumbents vroeger, die hadden telecomdiensten. Te verbinden tussen land 1 en land 2. En dat was heel erg belangrijk dat ze dat deden. Ver voor de big tech tijd. Zo waren de meeste zeekabels eigenlijk vanuit consortia van incumbents. En die incumbents, als die nu IP Transit in willen kopen, dan zeggen ze ja, of we willen, laat ik het zo zeggen, willen verstouwen.
Ja.
Dan kopen ze het in plaats van dat ze zelf nog kabels gaan bouwen.
Ja.
Omdat er voldoende capaciteit ligt in de zee. Althans, dat is het huidige adagium. Hè? Als je niks aan doet, dan gaat het weg.
Ja.
Maar daardoor veranderen ook die business systemen. Hè? Bijvoorbeeld een KPN nu. KPN zegt heel ervaren, nou, ik koop in en ik richt mij op Nederland en fiber to the home. Dat doen we nog wel.
Ja.
En we hebben allerlei andere mooie infrastructuur die we bouwen misschien daarvoor. Maar een zeekabel, dat gaan we zeker niet doen. En dat zit ook helemaal niet in de visie.
Nee.
Als dat maar lang genoeg aanhoudt, hè, bij Deutsche Telekom is bijvoorbeeld exact hetzelfde verhaal. Die hadden vroeger ook nog wel hier en daar wat infrastructuurzaak in de zee liggen.
Ja.
Ook niet meer het geval.
Ja.
Als dat aanhoudt, dan kun je je voorstellen wat er gebeurt. Dan na een jaar of 10, als ze dat hebben gedaan, want 15, en die kabels die verouderen, die origineel aangelegd zijn, dan zijn er eigenlijk geen capaciteiten meer in een land om zo'n kabelsysteem aan te leggen. Dus dat wordt nu ingevuld, lijkt, door Big Tech.
Ja.
Alleen Big Tech stelt dat niet open. Er zijn een paar partijen die zeggen, nou, wij doen het wel. Een Zayo, een EU Networks en een Colt, die doen het allemaal nog. Hè. Dat past ook heel erg dicht bij het type bedrijf wat ze zijn, met datacenters. Dat zit er echt aan vast. Maar het is niet per definitie een open access systeem.
Nee.
Nou, dus daar is echt wel wat aan het verschuiven. Dus het pleidooi is nu ook dat we echt in Nederland een entiteit moeten hebben, en niet alleen in Nederland, die zich daar wel mee bezig kan gaan houden en ook wil investeren hierin.
Ja, want als inderdaad wat je zegt, als alle oude spelers zich terugtrekken en het zeggen, nou, ik koop het wel in, dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat je het kunt blijven inkopen.
Precies.
Ja. Zeg jij eigenlijk nu van, nou, de partij of de markt voor waar je zou in kunnen inkopen, die is nog niet gegarandeerd voor de toekomst?
Dat, ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt.
Nou, laat ik zo zeggen, als KPN zegt over 10 jaar, goh, we moeten weer inkopen. Ja, dan als je uit 10 partijen kunt kiezen.
Oh ja, nee, dat, als je
dat,
het zo
dan is het goedkoper.
Dat inderdaad mee.
Dat dreigt wel te gebeuren in principe.
Ja, dat bedoel ik ermee. Dat is wel een beweging die daardoor zou kunnen ontstaan.
Ja, dus het is een belang van de KPN's van Europa of deze wereld om te zorgen dat andere soorten partijen geënabled worden om dat te kunnen blijven aanbieden.
Exact, ja, dat klopt.
Ja. Hey, die Joma-lijn komt nu in Nederland aan. Zit er nog meer in de pijplijn? Misschien wel vast, maar kan je niet zeggen. Maar...
Nou, ik ben bezig met een systeem, of in ieder geval met de samenwerking met een consortium in Europa. Wat we aan het opstarten zijn overigens. Er is een MOU voor ondertekend laatst. En het gaat echt over een Pan-Arctic cable systeem. Ja. Waar wij met 6 landen, op dit moment met partijen in 6 landen... samenwerken om voor elkaar te krijgen dat er een kabelsysteem kan worden gebouwd. En de eerste doelstelling is dat er schepen in de zee liggen in juli volgend jaar voor een marine survey. En er moet nog heel veel water door de Rijn voordat we dat echt.
En wat is afgekort van Pan trouwens? Pan Arctic snap ik, maar Pan?
Pan Arctic cable system.
Oké, goed. Maar het is geen afkorting van Pacific Europe.
Nee, het is wel een. Sorry dat ik. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Nee, het is een verbinding tussen Finland, Nederland, onder Groenland langs kop van Alaska en dan naar Asia-Pacific, Japan.
Ja. Ja, Groenland doe je niet aan?
We doen Groenland wel aan. Ja. In Groenland zit een incumbent, die heet Tusas.
Ja.
En Tusas, ja, dat zou je niet veel zeggen, maar dat is een kleine telecompartij. Er wonen, geloof ik, maar 55.000 mensen in heel Groenland.
Ja, meer ijsbieren, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar het is natuurlijk wel een Europees grondgebied, zeg maar.
Ja.
En Denemarken is gewoon verplicht aan de bevolking daar om de telecomsystemen op het juiste hoogte te houden.
Ja.
En dat er goed internet is, dat zijn toch primaire diensten. En daarom doen die mee daarom doen die zelf aan het leggen van een kabelsysteem.
Ja. Ja,
dat is wat zij zelf al doen.
Ja.
En daar sluiten wij graag op aan, want die route willen wij graag hergebruiken. Voor.
Ja. Dat is één initiatief dat speelt, hè, de Pan-Arctic. Zijn er nog andere dingen die in de pijplijn zitten? Of misschien een andere vraag, hè, van de 11 die nu landen. Hoeveel gaan er uit binnen nu en 10 jaar?
Er zijn van die 11, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, al 2 vervangen.
Okay.
Niet zo heel gek lang geleden. BT heeft er hard aan gewerkt. En E-Networks en Sion zijn er zelfs 3. Dan is er nog een die heet Concerto. Dan moet je zelf maar opzoeken van wie dat is.
Concerto.
En dat proberen wij te vervangen door een route in de Noordzee. Met een iets andere aanlanding in Nederland dan waar het conventioneel uitkwam. Ja. Zodat je diversity route krijgt, wat ook voordelen heeft voor de aanbieder in Engeland.
Ja. Ja. En Martin, tegenwoordig gaat er steeds meer door de lucht. Hè? Vroeger steeds meer richting low orbit satellites. Is dat niet een alternatief voor zeekabels?
Ja, dat zou wel
heel mooi zijn. Op korte afstand, hè, laat ik zo zeggen.
Dat zou heel mooi zijn.
Ja.
Nou, weet je, de use case voor low orbit satellite IP is fantastisch natuurlijk. Maar als het gaat om grote capaciteitsvraag en het versturen van data, grote hoeveelheden data, is dat niet absoluut niet de oplossing.
Nee.
Zojuist heb ik al de capaciteit van 1 single pair aangegeven.
Ja.
Dat is ongeveer de hele capaciteit van heel Starlink op dit moment.
Okay.
Dat gaat wel enorm groeien.
Ja.
Er zijn echt enorme technologische impulsen die er worden gegeven aan hoe dat in elkaar steekt. Maar ik zie het niet als een vervanging, vooral niet van zo'n wereldwijd kabelsysteem wat wij nu nodig hebben voor het verstouwen van echt veel data.
Ja, waarbij de data throughput natuurlijk maar 1 element is van de besluitvorming. Ja, zo'n kabel ligt in de grond, ligt vast. Ja. Kan je misschien wat beter beschermen dan een satelliet die misschien een keer stuk gaat.
Ja, en je hebt nu natuurlijk ook het verhaal dat die systemen in de handen zijn van ook weer big tech spelers. En je weet wat op dit moment gebeurt in de buurt van het Witte Huis.
Ja, ja. Dat weet. Daar gaan we het niet over hebben trouwens. Nee. Dus, zou het wel kunnen doen, maar gaan we het niet over hebben.
Nee, is
geen goed. Ook geleverd de geleverde tijd. Hè, volgens mij zijn we al bijna door de tijd heen. Je gaf al aan, in de coalitie zit ook EZK, dus ook de overheid is erbij betrokken. Heb je het idee dat de overheid op dit moment voldoende doet voor de BV Nederland om ons als digitale poort ook naar de toekomst te brengen?
Nou, laat ik het zo zeggen, dat iedereen wil altijd meer. Maar er wordt wel echt heel erg goed geluisterd. En ook de beleidsambtenaren zijn echt zeer gedreven om hier een goede impuls aan te geven. Dus er wordt echt samengewerkt met DINL bijvoorbeeld. Hè. Er zijn interessante commissiedebatten waarin ook constant het onderwerp van zeekabels wordt genoemd. Het liefst zou ik een hele grote zak geld krijgen. En dan zeggen, ik help jullie wel in het consortium. Ja. Maar dat is op dit moment niet logisch. Dus ik ben heel blij met de aandacht die het heeft.
Ja.
En ik begrijp ook dat dat niet direct concreet kan zijn.
Ja. Hey, misschien even een laatste vraag. Hè. In de waan van de dag, hè. Een zeekabel en wat er overheen gaat... is natuurlijk niet tastbaar voor heel veel mensen. Koeien en varkens natuurlijk heel tastbaar... als je dat heen en weer beweegt. Zou het nog helpen als de zeekabelcoalitie misschien iets... tastbaar kan zeggen over wat het belang is van zeekabels voor Nederland. Misschien wat nog proberen beter uit te dragen bij de stakeholders die er toe doen. Want uiteindelijk ben je natuurlijk ook een beetje overleefd aan wat er in Den Haag allemaal gebeurt.
ik denk dat we aan Den Haag niet hoeven uit te leggen waarom zeekabels zo belangrijk zijn. Dat is daar echt wel doorgedrongen.
Okay.
Het belang van de digitale economie is aanwezig.
Ja.
En ik zie ook goede bewegingen. Hè. We hebben een goede digitale commissie die zich daarmee bezighoudt. Barbara Katman is bijvoorbeeld zeer actief. Ik zie ook dat onze minister weet wat dit inhoudt. Hij zal niet direct zeggen van we gaan die kant uitlopen met z'n allen. Maar... ik heb niet een slogan waarbij ik zeg van dit is allesomvattend en daarom doe je zeekabels. Nee, de integratie met het integraal belang in de Nederlandse economie van überhaupt van digitale infrastructuur, dat is denk ik wel goed geborgd.
Ja, okay.
Help jij ook mee volgens mij met Telecom Papers.
Nou, wij doen ons best, hè, maar we leggen niks aan, hè. Vertel het alleen maar wat er wel of niet ligt.
Daar begint het mee, toch?
Ja. Nou, volgens mij sleut je redelijk goed positief af, Martin... met hoe Nederland bezig is met zeekabels. Het kan altijd beter, laat ik het zo zeggen. En volgens mij ben je ook goed bezig als ambassadeur. Ik wou het eigenlijk bij heel bij later. Ja, dus volgens mij zijn wij klaar. Ik wou je danken voor je tijd en je komst en voor je insights. Volgens mij, ik heb hier wel weer wat geleerd over zeekabels. En hopelijk de luisteraars ook. En ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Heel graag en bedankt.